luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Voor degenen van jullie die mij niet kennen, mijn naam is Casper de Haan en ik heb het voorrecht om interim voorganger in deze prachtige gemeente te zijn. En om vandaag ook met u het woord te openen. Dus als u een Bijbel bij zich hebt of een Bijbeldragend device, sla dan open naar, swipe naar Daniël hoofdstuk 10. En wij pakken onze vers voor vers studie weer op waar wij aan begonnen zijn in dit prachtige Bijbelboek. Bijbelcommentator Martin Lloyd-Jones heeft gezegd: het hele christelijke leven is een strijd. Op het moment dat je christen wordt, treed je toe tot een leger. Je bent betrokken in een conflict, je wordt erin geboren. Er bestaat niet zoiets als een christen die niet betrokken is bij deze strijd. Het is een strijd tegen de wereld, het vlees en de duivel. Wij zijn geen toeschouwers, maar strijders. En de oproep aan ons is om stand te houden en nadat wij alles gedaan hebben, stand te houden tot zover. In Daniël hoofdstuk 10 gaan wij zien dat geestelijke strijd van alle tijden is. Dat Daniël hier zelf mee te maken had. Dat het onvermijdelijk is ook voor ons. Sten heeft ons laatst onderwezen uit 2 Timotheus 2, waarin we het gehad hebben over de oorlogsmentaliteit die er hoort te zijn in ons denken als christen. En dit is belangrijk om te weten, omdat het een strijd is die dagelijks is, een strijd die we niet kunnen ontlopen, die niet optioneel is, maar tegelijkertijd ook geen reden tot wanhoop. Want in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 4, staat iets dat van ongelooflijk groot belang is voor ons in deze strijd. 1 Johannes 4, vers 4 zegt: lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus ja, er is een strijd. Ja, we hebben een vijand. Ja, we gaan in Daniël zien dat het een hele heftige en een hele grote strijd is waar we dagelijks tegenaan lopen. Maar we hebben een God die groter is. Jezus Christus is groter en sterker dan onze vijand. En dat kan soms voelen als een verre of als een theoretische waarheid. Maar door Daniël hoofdstuk 10 gaan we zien dat die strijd niet alleen echt is, maar dat God ook daadwerkelijk echt en aanwezig is in de strijd. En dat is een prachtig voorrecht wat we ons mogen realiseren. En iets waar we op terug mogen vallen dag aan dag, juist ook wanneer de strijd aanwezig is. Dus laten we lezen in Daniël hoofdstuk 10 en dan beginnen we met lezen in de eerste 3 versen. Daniël 10 vers 1 tot en met 3. In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsasar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwamen niet in mijn mond. En mezelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die 3 volle weken voorbij waren. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en dat uw woord goed is, dat uw woord een tweesnijdend zwaard is, dat uw woord is wat wij elke dag nodig hebben. En Heere, u weet precies wie hier zit, u weet hoe we ons voelen, u weet wat voor dag, wat voor week we achter de rug hebben, wat voor nacht we achter de rug hebben. En Heer, ik wil u dan vragen om op dit moment ons rust te geven, om op dit moment ons op uzelf te wijzen, om op dit moment ons te bemoedigen, te corrigeren, aan te spreken, te doen wat nodig is in onze harten. Heer, want alleen u kan dat doen, want u hebt woorden van eeuwig leven. Dus Heer, spreekt u alstublieft, laat er niks van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden, want die kunnen harten veranderen. En Heer, doe wonderen. Breng mensen tot geloof, breng mensen terug bij uzelf. Heren, we zien uit naar wat u vandaag ook weer gaat doen. We bidden, we danken, we vragen in Jezus' naam. Amen. Daniël geeft ons hier in de eerste 3 versen van Daniël hoofdstuk 10 de historische situatie waarin hij deze strijd meemaakt. Kores is koning geworden van Perzië, dat is rond 539 voor Christus. En hoofdstuk 10 is ongeveer 3 jaar daarna. Dat is na het decreet om de tempel te herbouwen, waardoor een deel van de Joden uit de ballingschap al teruggegaan waren. En dat kan je lezen in het Bijbelboek Ezra. En Daniël zelf was op dit moment een man van diep in de 80. Hij had van alles meegemaakt. Hij was als jonge jongen was hij uit Jeruzalem ontvoerd, weggehaald bij zijn ouders, was hij aan het hof van Babel gezet, moest hij de Babylonische taal en cultuur leren, hij moest ondergedompeld worden in alles wat niks met de God van Israël te maken had. Hij had profetieën gehoord, profetie vervuld zien worden, hij had wereldmachten zien opkomen en zien gaan. En opnieuw wordt aan deze man, die 80 plus is, Gods woord geopenbaard. En waar tegenwoordig in een deel van wat zich het christendom noemt, als er profetie gedeeld wordt, het altijd alleen maar gezellig is. God wil mooie dingen, God wil meer voor je, God heeft alleen maar voorspoed voor je, krijgt Daniël een profetie. En daar zullen we later ook nog op ingaan wanneer we de rest van Daniël 10, 11 en 12 doen. Is het geen leuke profetie. Hij zegt namelijk zelf, dit woord was waarheid en ging over grote strijd. De waarheid die Daniël ontving, ging over strijd, maar kwam ook te midden van strijd. En hoofdstuk 10 tot en met 12 van Daniël gaan over een heftige, geestelijke, maar ook fysieke strijd rondom Gods volk Israël. En Daniël zag heftige dingen, zelfs zo heftig, dat hij zoals vers 2 zei, 3 volle weken aan het rouwen was, om wat hij gehoord en gezien had. We kunnen uit vers 4 kunnen we halen, want dat Daniël aangeeft wanneer dit is. Hij zegt op de 24ste dag van de eerste maand. Als je dat moment neemt en je gaat 3 weken terugredeneren vanaf de 24ste dag van de maand Nisan, dan zie je dat Daniël aan het vasten was tijdens de Joodse feesten Pesach en ongezuurde broden. En dat waren feesten waarbij, zoals bij alle Joodse feesten, er heel veel draait om eten. Het draait om de God die eten geeft, maar zeker ook om het samen eten, het genieten van het eten, creatief zijn met eten en zoals ik goed in ben, het opeten van dat eten. Maar in die tijd waarin het ging over het vieren van wie God is, van hoe God Israël uitgeleid had, het vieren van dat God de broden gegeven had, het vieren van Gods glorie, is Daniël aan het rouwen en at hij geen smakelijk voedsel. Het is ook een van de manieren waarop wij heden ten dagen kunnen vasten. Door een periode geen smakelijk voedsel, in het geval van Daniël vlees of wijn, tot zich te nemen. Om op die manier onszelf iets te ontzeggen, om tijd te maken voor de Here. Maar er was iets aan de hand waardoor Daniël zich op deze manier bij de Here bracht. Waardoor hij ging rouwen, waardoor hij geen smakelijk voedsel nam en dus ging vasten. Uit vers 12, en daar komen we nog op, leren we dat Daniël zich wilde verootmoedigen. Hij wilde nederig voor God komen en hij wilde inzicht, hij wilde antwoorden van de Here krijgen. En het prachtige is dat Daniël voor zijn antwoorden naar de Here gaat. Want tegenwoordig is het heel normaal om als je een vraag hebt, om 1 hele simpele handeling te doen. En dat is je smartphone uit je broek halen, ontgrendelen en het aan Google vragen. Want Google weet alles. Zeker mensen van mijn generatie, ik ben 34 en jonger, die zijn gewend om alles aan Google te vragen en tegenwoordig aan ChatGPT, Gemini en alle andere vormen van artificial intelligence. Maar hoe vaak gaan wij met een vraag ten eerste naar onze God? Hoe vaak is God degene naar wie wij als eerste gaan? Zelfs voordat wij naar Google, naar AI of een mens gaan. Want het hoeft niet per se verkeerd te zijn om een vraag te stellen aan Google. Als ik een vraag over de file heb, dan kan het heel nuttig zijn om even in Google in te tikken waar ik op de weg zit. Natuurlijk handsfree. Maar om erachter te komen in welke file ik sta. Maar met de grotere vraag, Heer, waar moet ik heen? Wat moet ik nu doen? Zijn wij zo geneigd om niet naar de Here te gaan? En wat dus je situatie ook is, of het een situatie van vreugde of van rouw is, we mogen leren naar de God te gaan die alle antwoorden heeft. En te beginnen bij God. En om dingen bij hem neer te leggen en neer te blijven leggen, zoals Daniel 3 weken lang op zoek was naar een antwoord op een vraag. In onze maatschappij met de TikTok-filmpjes van 10 seconden vinden we 3 seconden, 3 minuten, 3 uur op God wachten, dan hebben we al zoveel geduld. Maar Daniel wachtte 3 volle weken, was 3 volle weken aan het rouwen en aan het bidden. En wat we hiermee dus ook al zien, is dat met de strijd waar Daniel over te horen kreeg, is dat die strijd, die geestelijke strijd ook van alle tijden is. Dat elke keer wanneer God beweegt, dat de vijand gaat tegenbewegen. En met Daniel mogen wij leren om in alles en met alles, voor alles, naar onze God te gaan. Om nederig voor hem te komen en te vragen, Heer, hier ben ik en ik snap het niet. Heer, hier ben ik en ik heb duidelijkheid nodig. Heer, hier ben ik en ik wil weten waar ik heen moet gaan. En om dat bij God neer te leggen en het van hem te verwachten. Om zijn woord te openen en om te zien hoe God ons leidt. Want God leidt ons door het woord en door gebed. We mogen alle strijd, waar Martin Lloyd-Jones ook zo over sprak, die mogen we aan de Heere geven. We hoeven de strijd niet zelf aan te gaan, maar we mogen het overgeven aan onze God. Daniel maakt ook nog even duidelijk door aan te geven dat Belshazzar deze profetie kreeg, dat hij het zelf is. In hoofdstuk 1 heeft hij deze Babylonische naam gekregen. En ondanks dat Daniel 80 plus was, veel meegemaakt had, veel moeite gezien had, ontvoerd was, in een vreemd land woonde, allerlei verschrikkelijk moeilijke omstandigheden had, was Daniel beschikbaar voor God. Daniel bleef gericht op, Heer, hoe wilt u mij gebruiken? Mozes werd pas bruikbaar voor God toen hij ongeveer 80 was. Want toen had God alles afgebroken in hem wat er op dat moment nodig was. Leeftijd is maar een getal voor de Heer. Want hij kan en wil mensen van alle leeftijden gebruiken. Van jong tot oud. En oud is dan relatief. Want God bepaalt. We mogen leren om te luisteren naar God en om beschikbaar te zijn voor hem. Maar de vraag is of jij beschikbaar bent. Wat je situatie ook is, ben je beschikbaar om te doen wat God van jou vraagt? Daniel moest keer op keer beschikbaar zijn om een visioen te ontvangen. Het is dus niet altijd wat mensen willen, want Daniel, we gaan hem nog overlezen, wordt heel heftig geraakt door wat hij gaat zien. Maar we mogen leren om God te dienen. Om God op plek 1 te zetten. En dan hem te laten bepalen. Hij wil alleen maar dat jij beschikbaar bent. Hij is niet op zoek naar capabele mensen, want hij kan je capabel maken. Maar hij wil dat je er zelf voor kiest om beschikbaar te zijn voor hem. Zoals Daniel beschikbaar was. Dus ben jij beschikbaar voor God om door hem gebruikt te worden? Wat je situatie, wat je leeftijd, wat je gevoel ook is. Laten we verder lezen. In vers 4 tot en met 6. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurfakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. We zien hier in de herziene statenvertaling, de Bijbelvertaling die wij hier in de gemeente lezen, wat de interpretatie is van de vertalers over wie deze man is. Doordat zij man met een hoofdletter neerzetten, zijn met een hoofdletter, zijn heupen, zijn lichaam, zijn gezicht, etc., maken zij hiervan dat dit de Heer Jezus is. En daar is tot op zekere hoogte ook een zaak voor te maken. Het komt overeen met de omschrijving namelijk die we zien van de Heer Jezus in Openbaring 1. En dat kan je voor jezelf rustig lezen. De reden dat ik geloof dat dit een engel is en niet de Heer Jezus, is dat er in vers 13 staat dat deze man hulp nodig had van de aartsengel Michael in de strijd met de demonische machten, namelijk de vorst van de koning van Perzië. En laten we wel wezen, Jezus heeft geen hulp nodig. Van niemand, nooit. Hij is de almachtige God zelf, dus hij heeft geen hulp van de aartsengel Michael nodig om de vorst van het koninkrijk Perzië te overwinnen. Nu weet ik dat er ook binnen de Calvary Chapel beweging commentaren zijn die zeggen dat er tussen vers 6 en vers 10 een wisseling is van persoon. Dat laat ik aan jullie over om zelf te bestuderen en tot een conclusie te komen. Ik denk en ik geloof dat dit een engel is. Maar dat verandert niks aan de boodschap. Want deze engel heeft een prachtige omschrijving. Deze engel ziet er ongelooflijk indrukwekkend uit. Deze persoon maakt een ontzettend grote indruk op Daniël en op de mensen die bij hem waren. Vers 7, ik Daniël, ik alleen zag het visioen, maar de mannen die bij mij waren zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Zo heftig was het wat er hier gebeurde. Ik echter, vers 8, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan, en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Wat een visioen moet dit geweest zijn. Wat een situatie voor deze 80-plusjarige man, om geen kracht meer over te hebben. Dat alle mannen om hem heen wegvluchten, omdat het zo indrukwekkend is, omdat het zo'n verschrikking is wat ze voelen. Hij wordt zelfs lijkbleek. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval. En hij viel in een diepe slaap met zijn gezicht op de grond. Dit was niet niks. Dit was heftig. Dit was bizar voor Daniël om mee te maken. En een hand raakte hem aan en zorgde dat hij bevend op handen en knieën overeind kon komen. Het is heel duidelijk wat er hier gebeurt. Het visioen ontvangen was ontzettend pittig voor deze 80-plusjarige broeder. En toch moest hij dit ontvangen. Toch moest hij dit meemaken, moest hij dit zien, want wij hadden dit visioen nodig, want het staat in Gods woord. En zo kan je dus zien dat het volgen en het dienen van de Heere, dat een ontmoeting met een boodschapper van de Heere ook niet alleen maar leuk is. Soms vragen wij aan de Heer: Heer, ik wil u ontmoeten. Weet je het zeker? Ik wil uw stem horen, Heer. Nou, toen Israël in Exodus 20 en daarvoor Gods stem hoorde, werden ze zo bang dat ze tegen Mozes zeiden: praat jij maar met God, want wij gaan sterven als we zijn stem horen. Waarmee ik niet wil zeggen, vraag nooit meer om God te zien, te ontmoeten of te horen. Maar laten we wel wezen dat we een ontzagwekkende God hebben. En dat wanneer hij spreekt, het indrukwekkend is. Wanneer je zijn aanwezigheid mag ervaren, dat het ontzettend prachtig, fantastisch en tegelijkertijd heftig is. Het is een fantastisch iets om onze God te ontmoeten. Maar het is tegelijkertijd ook een gewichtig iets. Want hij is niet zomaar iemand. Dit is de schepper van hemel en aarde. En zelfs een afgezant van deze God heeft al zo'n effect dat Daniël al deze fysieke gevolgen heeft in deze wereld. Vanaf vers 11 zien we hoe geestelijke strijd realiteit geworden is voor Daniël. Vanaf vers 11 gaan we de woorden van deze engel zien. En met zijn woorden gaat deze engel heel veel dingen rechtzetten of corrigeren of aanspreken die er in Daniëls hoofd zijn. Want waarom zou hij het anders zeggen? De Heere zei tegen Jozua in Jozua 1, wees niet bevreesd. Dat zal hij alleen gezegd hebben als Jozua bevreesd was. Daarom is het goed om in te zoomen op de woorden in deze versen, want dan ga je een heel ander beeld ook van Daniël als man, als persoon, als man Gods krijgen. En een beeld van onze God in de strijd die ook heel persoonlijk met jou bezig is, zoals hij persoonlijk met Daniël bezig was. Want de engel gaat inspelen, gaat aanspreken, gaat woorden geven van richting Daniël, waar Daniël onzeker over was, waar Daniël bevestiging nodig had. Want dat zal zijn waar de vijand Daniël ook geraakt en geslagen en al die dingen heeft. Want Satan weet, de vijand weet hoe jou en mij te raken. Hij weet waar we dingen hebben die pijn doen. Hij weet waar we gevoelig zijn, waar we makkelijk gekwetst worden, waar we zwakker zijn. En de vijand weet jou dan ook daar te raken waar jij op dat moment zwakker staat. En dan heb jij net als Daniël God nodig. En mag je leren luisteren naar zijn stem. De engel begint in vers 11. Hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond. Want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Het eerste wat de engel zegt, is Daniël, zeer gewenste man. De eerste leugen die de vijand op ons allemaal afgooit, is dat je niet gewenst bent door God. Dat je afgewezen bent. Dit was iets waar Daniël mee worstelde. Want hij moest dit horen. Hij had dit al eerder gehoord in hoofdstuk 9 vers 23. En in hoofdstuk 10 vers 19 hoort hij het nog een keer. Hij hoort tot drie keer toe, Daniël, jij bent zeer gewenst. De grondtekst zegt dat hij gewenst of waardevol is. Waardevol in de ogen van degene die naar hem kijkt. En een engel kan alleen maar doen en zeggen wat God wil dat die engel doet. En zegt, dus God laat door deze engel heen aan Daniël weten dat hij van hem houdt en dat Daniël waardevol is in de ogen van de Heer. En dan kan je denken, oh wat mooi voor Daniël, maar ik dan? Romeinen 1 vers 7 zegt aan allen die in Rome zijn, en dat is ook een brief die aan ons geschreven is, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Jij bent een geliefde van God. Efeze 5:1 zegt, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Als jij in de Heer Jezus gelooft, ben jij Gods geliefde kind. Jezus zelf zei in Johannes 16 vers 27, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad. En u hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. De Vader zelf heeft u lief. We zijn geliefde kinderen, we zijn geliefden van God. En wat heel mooi is, is dat in Johannes 16 Jezus zegt dat God phileo liefde richting de mens heeft. Dat is een van de Griekse woorden voor liefde. En dat is liefde op basis van een emotie. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat we terecht heel veel horen over de agape-liefde van God. De liefde die kiest voor de ander, ongeacht wat de ander doet. Zelfopofferende liefde is die agape-liefde. Maar dan kan je het gevoel krijgen, of kan de vijand weer een draai nemen met, ja, maar God kiest er alleen maar voor om van jou te houden. Maar eigenlijk, als je naar zijn emoties kijkt, dan wil hij helemaal niet. Er is iets of iemand die hem dwingt om van jou te houden. Maar als het aan hem lag, ben jij wel echt geliefd. En Jezus bevestigt hier dat God van jou houdt. Dat hij echt van jou houdt, omdat hij ervoor kiest, maar ook omdat hij het voelt in zijn hart. Dus hij wil jou bij zich, zijn hart gaat naar jou uit. En zijn liefde is dus zowel emotioneel als een keuze. Dus met Daniël ben jij zeer gewenst. Je bent geen ongelukje. Je bent niet aan de kant geschoven. Het is niet zo dat God denkt van, nou ja, dan moet ik jou er ook maar bij hebben. Nee, God heeft jou gemaakt. Hij ziet jou en hij houdt van jou. En dit is iets waar de Satan je aan wil laten twijfelen. Want als jij eraan gaat twijfelen of God wel van je houdt, ga je twijfelen aan Gods liefde. Ga je twijfelen aan Gods intenties, aan Gods hart, aan Gods karakter, aan zijn woorden. En uiteindelijk wantrouw je alles over God. Uiteindelijk ga je leven in ongeloof, want ja, waarom zou ik geloven wat de Bijbel zegt? God liegt toch, is dan wat je denkt. En dan ga je afstand nemen van God, ga je niet meer die tijd met hem doorbrengen. En dat is slecht voor je ziel. En daarom heb je het nodig om met Daniël bevestigd te worden in dat jij zeer gewenst bent. Dat jij geliefd bent. En daar mag je aan herinnerd worden. En dat is iets wat God bevestigt. Dit is iets om op te mediteren, om bij stil te staan, om over na te denken, om terug te halen in je gedachten. Ik ben gewenst door God. Om een aantal van die Bijbelteksten uit je hoofd te leren en op steeds opnieuw af te draaien in je hoofd en stil te gaan staan bij wat betekent dit woord nou echt. Om een woordenboek erbij te pakken en al die woorden te gaan uitpluizen over wat het betekent, zodat je beter gaat begrijpen wat het betekent dat God van jou houdt. Zodat je jezelf hieraan herinnert in de dagelijkse geestelijke strijd. Het volgende wat de engel zegt lezen we in vers 12. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u er zich met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. Er staan hier twee dingen in, maar de eerste is, Daniel, wees niet bevreesd. Daniel richtte zich op inzicht, op het begrijpen van wat God zei. Hij wilde nederig voor God zijn. En hij wilde begrijpen wat hij had gezien. Want onderschat niet dat wij nu met een historische blik kunnen kijken naar een hoop van de profetieën die Daniel kreeg. Maar voor hem was het meeste was toekomst. En laten we wel wezen, het meeste was niet per se heel erg leuk. Wat hij zag maakte hem bang en daarom moest hij herinnerd worden aan wees niet bevreesd. Deze grote man Gods, want dat was Daniel, was bevreesd. Anders zou God dit niet tegen hem hoeven te zeggen. Dus laten we Daniel niet op een soort onbereikbaar voetstuk plaatsen met, ah, maar die man die was perfect en die had nooit moeite en deed nooit iets verkeerds. Hij heeft het nodig om liefdevol herinnerd te worden aan dat hij gewenst is en dat hij niet bang hoeft te zijn. En God doet dat, omdat God weet dat Daniel ook maar een mens was die dit moest horen. Deuteronomium 31 vers 6 geeft ons een prachtige belofte. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Prachtig iets om te weten. Noodzakelijk om te weten dat waar je ook heen gaat, wat je ook doet, God gaat met je mee en hij zal je niet loslaten, hij zal je niet verlaten. Dit is de God die niet liegen kan, de Almachtige, de Alomtegenwoordige, die zegt dit. En dit is iets wat God door de Bijbel heen herhaalt. Ik ben bij jou. En hier mogen we onszelf aan herinneren en onze gedachten opdwingen. Een tekst om uit het hoofd te leren, om op de koelkast te plakken, op de achtergrond van je telefoon te zetten. Wat je ook nodig hebt om jezelf hieraan te herinneren. Want de vijand wil dat jij bang wordt. En dat jij een menselijke reactie van angst hebt. Dat is vechten, vluchten of verlammen. Of je gaat in eigen kracht de vuist omhoog en je gaat lopen slaan en vechten met alles wat er op je afkomt. Of je vlucht weg. Of je verlamt en je doet helemaal niks meer. Maar bij geen van deze drie standaard menselijke reacties rennen we naar de Heere. Satan wil dat je zelf gaat vechten, wil dat je wegrent, wil dat je verlamt. Want hij wil koste wat kost voorkomen dat jij naar de Heere gaat. Dat jij je laat bemoedigen door de Heere. Hij wil niet dat je kracht vindt in hem. Hij wil niet dat je gaat volharden door wat God je geeft. Hij wil niet dat je blijft gehoorzamen en God blijft eren. Hij wil je afleiden van alles wat God gegeven heeft en opgedragen heeft, zodat jij maar niet doet wat God van je wil. En met Daniel mogen wij dus bemoedigd worden. Herinnerd worden aan het feit dat hij bij ons is. En dat het feit dat God bij ons is de reden is waarom we wel door kunnen gaan. Want hij is met ons, hij geeft kracht, hij leidt, hij doet wonderen. En het hangt niet van jou af. Het hangt niet van de ander af. Dit is zo'n waarheid om mediterend stil bij te staan. Om over na te denken en in je gedachten steeds terug te laten komen. Want hoe meer jij erbij stilstaat dat God bij je is, hoe minder jij afgeleid wordt door de vijand of hij wel echt bij je is. Dus laat God je leiden. Laat angst jouw leven niet bepalen. Ga niet vechten, niet vluchten, niet verlammen, maar ga juist met alles naar de Heere. Ren naar hem toe. En vertrouw op degene die zegt dat hij bij je is. Wees niet bevreesd. Verderop in het vers zegt deze engel tegen Daniel, Vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegt om inzicht te verkrijgen, zijn uw woorden gehoord. Je woorden, jouw gebed, is gehoord door de Heer. De Bijbel draagt ons op verschillende plekken om alles in gebed te brengen bij de Heer. Alles. Maar het kan soms voelen alsof God je niet hoort. Heer, ik heb het nou al zo vaak gevraagd. Heer, waarom doet u niks? Heer, waarom moet ik nu blijven bidden? Waarom verandert deze situatie niet? Daniel was op dit moment al 3 weken aan het rouwen, aan het vasten en aan het bidden. Wat als je al langer dan 3 weken voor iets aan het bidden bent? Wat als je het idee hebt dat God je niet hoort, het beeld van een soort koperen hemel waar al jouw gebeden op afkaatsen? Heeft het wel zin om te bidden? Waarom zou ik, want God doet niks. Kijk eens hoe lang ik al moet wachten. Dat soort gedachten fluistert de vijand ons in. Dat soort gedachten zijn heel menselijk om te hebben. En dat soort gedachten mogen we tegengaan met Gods woord. Psalm 66 leert ons in vers 19 en 20 iets heel belangrijks over gebed. Psalm 66 vers 19 en 20 zegt: voorwaar, God heeft naar mij geluisterd. Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd zij God die mijn gebed niet heeft afgewezen en zijn goedertierenheid mij niet heeft onthouden. Psalm 66, vers 19 en 20. Daniel moest herinnerd worden aan het feit dat ook en juist te midden van geestelijke strijd God gebed hoort. En het is niet zo dat je, zoals bij als je beton met de hand kapot slaat, dat je maar lang genoeg op dezelfde plek moet slaan en dat er dan pas iets gebeurt. Het is niet zoals dan zo bij gebed dat je maar lang genoeg moet bidden en dat je God dan overtuigt. Nee, er staat: vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegt om inzicht te krijgen, zijn uw woorden gehoord. God antwoordde en hij stuurde een engel. God heeft ons geantwoord door zijn woord, doordat wij de Heilige Geest hebben die in ons wonen. En wij mogen weten dat God gebed hoort en dat hij verhoort wat naar zijn wil is, zoals 1 Johannes 5 ook zegt. De grondtekst in Psalm 66 van het horen is dat God aandachtig luistert. Het is niet zo dat God luistert zoals wij dat vaak doen, met in de ene hand een smartphone of dat we iets aan het opschrijven zijn of dat we afgeleid zijn en ondertussen luisteren en dan zeker in huwelijken doen. Moet je eens vragen aan je partner of je kan herhalen wat je gezegd hebt. Dan weet je of er echt geluisterd is. Maar bij God hoef je je dat niet af te vragen. En dit zegt trouwens niks over de status van mijn huwelijk, voor de duidelijkheid. Maar bij God hoeven we ons daar geen zorgen om te maken. God is niet afgeleid. God heeft 100% onverdeelde aandacht voor jou wanneer jij bidt. En dat is wat de vijand niet wil dat jij gelooft. Waar hij niet wil dat jij op bouwt. Hij wil dat je God wantrouwt, dat je je afvraagt: hoort God mij wel? Is God er wel? Hij wil dat je denkt dat God ongeïnteresseerd is, niet om je geeft, wel naar anderen luistert, maar niet naar jou. En dat is een leugen, want God luistert naar alle gebeden. En de waarheid uit Gods woord, wat Daniel meekreeg van de engel, is: God hoort jouw gebed. God ziet jou in jouw gebed en hij weet wat er aan de hand is. Voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat hij geeft wat je wil. Toen Charlie het had over dat wij allemaal miljonairs in de hemel zijn, bedoelde hij niet dat wij allemaal miljonairs op aarde moeten zijn, want dat zouden we wel allemaal willen. We krijgen van God fysiek, materieel, geestelijk gezien dat wat nodig is om zijn wil te doen in de situatie die hij toestaat. God hoort ons, inderdaad, dank u wel Heer. God hoort ons, hij ziet ons, hij kent ons. En hij weet precies wat nodig is, dus onze gebeden zijn niet voor niets, want hij hoort het. Daniel moest bemoedigd worden na 3 weken vasten, bidden, moeite en alles, dat God gebed hoort en dat God gebed beantwoordt. En met hem, met Daniel, mogen we zien wie God is. En mogen we zien dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, waardoor wij bij God kunnen komen. En waardoor wij kunnen bidden Want Jezus heeft de weg opengemaakt. Deze engel wijst ons erop dat onze woorden gehoord worden. En de zin daarna is, omwille van uw woorden ben ik gekomen. God doet iets met jouw gebed. Het is niet zo dat hij het hoort en denkt, oh, dat is een mooi gebed. Nou, die schrijf ik even op. God hoort het en hij doet er iets mee. Hij gaat ermee aan de slag. En hij doet wat past binnen zijn soevereine wil. En wij mogen leren om te bidden en tegelijkertijd om los te laten en bij de Heere te laten. Want dat is onze plek en dan doet hij wat hij doet. In vers 13 krijgt Daniël een stuk realiteit mee over hoe tegelijkertijd de wereld en ook de geestelijke wereld zit. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Nou, Daniël hoort hier over deze vorst van het koninkrijk Perzië die deze persoon, die deze man tegengehouden heeft. We krijgen hier een stukje inzicht in hoe de hemelse gewesten werkt, hoe de geestelijke wereld werkt. Want alleen een engel kan hier zo tegengehouden worden. En Michael, een hulp van de voornaamste vorsten, een van de voornaamste vorsten geeft hulp. Uit Efeze 6 weten we dat er overheden, machten, wereldbeheersers en geestelijke machten zijn, wat rangen en standen weergeeft van de demonische wereld. En zonder daarop in te gaan, weten we dat demonen goed georganiseerd zijn. We weten dat ze zich organiseren op een manier waardoor ze gestructureerd kunnen aanvallen. Waardoor ze elkaar kunnen helpen, waardoor er heersers en lagere demonen zijn. Ze kunnen observeren, dingen doorgeven en daardoor ons ook aanvallen zoals we tegenwoordig ook zien, zoals we ook zien in de tijd van Daniël. Maar de gemiddelde houding in de kerk is dat Satan of de schuld van alles krijgt. Dus je hoeft maar een steen op te tillen en daar zit een demon. Als je je pak melk openmaakt, dan komt er eerst een demon uit. Een beetje dat idee. Of demonen doen helemaal niks. En Satan is niet aanwezig en is iemand waar je niet over na hoeft te denken. En beide zijn niet juist. Want we kunnen Satan niet de schuld geven van zonde. Hij kan een worst voorhouden. Hij kan ons verleiden tot zonde. Maar je maakt toch echt altijd zelf de keuze om te zondigen. Satan is ook niet schuldig aan alle ziekte, pijn, lijden, moeite en verdriet van deze wereld. Hoe makkelijk het ook is om hem daar de schuld van te geven. Want het is ook simpelweg de schuld van de zondeval en van mensen die zondige keuzes maken. Maar we kunnen ook niet zeggen aan de andere kant, ja maar Satan bestaat niet meer. Hem wegredeneren zoals het Westen, het moderne Westen doet. De Bijbel weet beter. We hebben een vijand, die vijand is actief. Maar die vijand is niet sterker of slimmer dan Jezus. Hij is actief en hij is slimmer en sterker dan wij zijn. Dus we moeten niet denken dat wij zelf de strijd aan kunnen gaan met de vijand. Maar Jezus is degene die overwint. In Colossenzen 2 staat het volgende over de Heer Jezus. Hij heeft de overheden en machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Colossenzen 2 vers 15. Dat heeft Jezus al gedaan, dus hij heeft al die machten al overwonnen. En er zal uiteindelijk ook de definitieve overwinning zijn. En met Daniël mogen we ons dus realiseren dat geestelijke machten echt zijn. Dat ze aan het werk zijn, dat er invloed is, dat er een strijd is waar engelen en demonen bezig zijn en waar er daadwerkelijk dus ook een geestelijke strijd is. Onderschat Satan niet. Maar overschat hem ook niet. Richt je bovenal op Jezus, want dan zou je een juiste blik op alles krijgen. Op de Jezus die groter is, die sterker is, degene die je nodig hebt, degene die overwint. Richt je op Jezus, juist ook te midden van de strijd. Want Jezus overwint. Het laatste punt wat de engel meegeeft, lezen we in vers 14. Hij zegt, ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Daniël heeft al prachtige, bizarre, heftige visioenen gehad en dingen gezien. In relatie tot zijn eigen volk Israël heeft hij prachtige dingen gezien en heeft hij verschrikkelijke pijn gezien En heeft God dat verzegd? En met dit alles, met de strijd waar hij over hoort, met zijn eigen moeite, twijfels, vragen en alles waar hij tegenaan loopt, moest Daniël herinnerd worden aan het feit dat God inzicht heeft en geeft in de toekomst. Dat God niet verrast is door de toekomst, want God voorzegt de toekomst. Jesaja 46, vers 9 en 10 leert ons, denk aan de dingen van vroeger. Van oude tijden af dat ik God ben, zegt de Heer, en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. De vijand wil zo graag dat wij dit vergeten. Dat wij denken dat God niet langer de controle heeft over het universum. Dat God de controle kwijt is, want kijk maar. Kijk maar wat er in de wereld gebeurt. Kijk wat er in mijn persoonlijke situatie gebeurt. En we gaan dan twijfelen aan, heeft God wel alles onder controle? Is God wel soeverein? Is de vijand niet aan het winnen? Bestaat God überhaupt? En als dit in je gedachten komt, ga je God steeds minder vertrouwen. En daarom moeten we herinnerd worden aan wie God is. De God die plannen maakt. De God die een raadsbesluit heeft. De God die alles overziet, alles weet en alles zal gebruiken om zijn plannen uit te voeren. Hij is niet de veroorzaker van alles, maar hij gebruikt alles om zijn raadsbesluit te laten uitkomen. Want God gebruikt alle dingen om zijn wil gedaan te krijgen. Daniël moest gewezen worden op wie God is. Hij moest inzien dat God de gever van de visioenen is. Dat God de toekomst in handen heeft. En met Daniël mag jij jouw toekomst in Gods handen leggen. Je mag leugens van de vijand over God en over de toekomst in gebed bij de Heere brengen. Zodat je de waarheid zal gaan zien en naar die waarheid zal gaan leven. En zal gaan zien dat God alles onder controle heeft. Vertrouw de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Leg je toekomst in de handen van de Almachtige, zodat je het niet langer zelf hoeft te doen. En laat de vijand je niet afleiden of overtuigen van iets anders dan de waarheid van Gods woord. Geestelijke strijd is van alle tijden. Daniël maakte het mee, we hebben het gezien in deze 14 versen. Iedere christen en ieder mens maakt het mee. Want de nog niet gelovigen worden van God afgetrokken. Die worden afgeleid, die hebben vragen, twijfels, moeite. Die hebben boosheid richting God en andere dingen. Als christen word je geleid om door de vijand om te gaan twijfelen naar God, om weg te rennen bij God, om niet langer je leven aan hem toe te vertrouwen, maar het zelf te doen. En met Daniël mogen we herinnerd worden aan de waarheid van Gods woord. Wat je omstandigheid ook is, dit heb jij keihard nodig. En daarom voorzag God bij Daniël in een engel. En nu denk je misschien, ja maar Daniël heeft het zoveel beter, hij had een engel, kijk wat voor een verschijning. Ja maar laten we wel wezen, die engel stond naast Daniël, bedenk even wie er in jou woont als christen. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest, zegt de Korinthebrief. Dus God zelf woont in jou. Jij hebt een directe relatie met God door de Heer Jezus Christus. Dus Daniël had het niet beter, jij hebt het beter. Want jij hebt het volledige raadsbesluit van God. Jij hebt God die in jou woont. Zodat wanneer de vijand jou persoonlijk aanvalt, dat jij terug kan vallen op de Heer. Dat wanneer de vijand jouw moeite, jouw zwakke punten en alles weet te raken, dat je bemoedigd mag worden door de Heer. Mijn vrouw had het gisteren in de gebeds-appgroep gezet. Wij hebben, ik wil niet zeggen het voorrecht, maar we hebben een huisdier. We hebben een muis in huis gevonden. En hoe zeg ik dat netjes? Ik ben geen held als het aankomt op die beesten. Vorige keer dat we die aantroffen, heb ik heel mannelijk staan brullen in ons huis. Laat ik aan jullie hoe dat klinkt en hoe dat eruit ziet. Maar vorige keer heeft dat ervoor gezorgd dat ik gewoon een aantal nachten nauwelijks geslapen heb. Ik had in ons huis een aantal gaten geboord in de vloer om elektriciteitsleidingen naar boven te trekken. En ik, met mijn rationele hoofd, dacht dat door zo'n gaatje waar een VMVK-kabel doorheen gaat, dat een muis daar langs kon kruipen. En dat ik 's ochtends wakker zou worden met een muis op mijn bed. Zo irrationeel was mijn angst. Maar ik heb er de halve nacht wakker van gelegen vorige keer. En toen wij gisteravond erachter kwamen dat we weer zo'n ongenood huisdier hadden, stond ik voor de keuze. Wat doe ik? Ren ik naar de Heere? Ga ik er vanuit, wees niet bevreesd? Val ik terug op zeer gewenste man? Val ik terug op dat mijn woorden gehoord worden, mijn gebed hieromtrent? Val ik terug op de Heere die alles onder controle heeft? Of raak ik in paniek? Ik heb vrij aardig geslapen vannacht, omdat ik het echt aan de Heere heb over mogen geven. En omdat ik gezien heb dat hij voorziet in rust. Volgens mij hebben we het huisdier nog steeds, dus ik heb nog steeds stapjes die ik mag zetten. Maar in, en dit is een milde vorm van strijd, misschien denk jij, waar heb je het over? Nou, dit is dus een manier hoe ik persoonlijke strijd van de vijand op mijn bord krijg. En dat hebben we allemaal, en misschien zit het niet in een ongenood huisdier als dit, misschien zit het in hele andere dingen. Maar allemaal mogen we leren terugvallen op de God die zegt, je bent zeer gewenst. Wees niet bevreesd, je woorden zijn gehoord. Ja, er is een geestelijke strijd, maar ik heb alles onder controle. Val jij terug op die God of ren je terug naar je eigen dingen? Leg alles bij de Heere, want hij is groter. Leg je strijd bij hem en laat het niet afhangen van Google of Gemini of een andere vorm van artificial intelligence. Ren naar de Heere. Want hij is er in je strijd. Hij is groter dan de strijd en hij heeft al overwonnen. Dus verwacht het van hem. Als je vandaag nog niet in de Heer Jezus gelooft, weet dan ook, zoals ik al zei, dat de Satan ook met jou bezig is. Dat hij uit alle macht probeert om jou af te houden van onze Heer Jezus. Hij wil niet dat je je leven overgeeft. Dat je gelooft in de Heer Jezus als Zoon van God. Maar dat is wel hetgeen wat jij nodig hebt. Dat is wie jij nodig hebt. Dus kies vandaag, wetende dat de vijand aan je aan het trekken is, kies vandaag, want dan zou je gaan leven vanuit de kracht van degene die overwint. Ik zeg niet dat je leven dan roze geur en maneschijn wordt. Ik zeg wel dat je leven dan beter wordt, want je hebt degene bij jou en in jou die groter en sterker is dan alles. Dus kies vandaag. Geloof in de Heer Jezus. Loop zo wanneer we samen weer gaan zingen naar een van de mensen toe met een keycord. Als jij deze keuze wil maken, dan willen we graag met en voor je bidden. Christen, wees je bewust dat geestelijke strijd van alle tijden is. Ren naar Jezus. Want dat heb je nodig. Laten we bidden. Ja, Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor het feit dat u spreekt tot ons. Dank u wel dat u ons kent en dat u precies weet wat wij nodig hebben, Heere, en dat u ons ook geeft wat wij nodig hebben. Heere, u gaf Daniël zoveel bemoedigingen in de strijd, in de moeite, in alles waar hij doorheen ging. En dank u wel dat u niet veranderd bent. Dank u wel dat u dat nog steeds doet en wil doen. Maar Heere, help ons om beschikbaar te zijn voor u. Om het aan u te vragen en aan u over te geven. En Heere, degenen die hier zitten, die u nog niet aangenomen hebben, die nog niet in u geloven, Heere, laat ze zien wie u bent en laat de vijand ze niet beroven. Heere, vergeef ons waar wij strijd niet aan u overgeven, maar waar we dingen zelf doen. En Heere, leid ons om alleen op u te vertrouwen, alleen u te eren, alleen u te dienen. Heere, we vragen dat u wonderen doet. Heere, we bidden dat u ons leidt, dat u kracht geeft. En Heere, we vragen dit alles uit genade, in Jezus' naam. Amen. I can tell you right now, it's gonna be alright.